We zien een sprookjesachtig bos. We passeren vogeltjes, rotsen en bomen, terwijl het beeld inzoomt op een kasteel. Een kasteel zoals je die kent van Disney.
Ooit was er eens in een heel ver land een jonge prins.
Op een dag is het weer superguur en staat er een oude bedelaar voor de deur.
Zij bood hem één roos aan als zij mocht schuilen voor de bittere kou. Vol afkeer van haar verwilderd uiterlijk lachte de prins smadelijk om haar aanbod.
Hij zegt iets in de trant van, dacht het niet, ouwe lelijkerd. En op dat moment verandert de oude vrouw in een beeldschone tovenares.
De prins wilde het weer goed maken, maar het was te laat.
Om hem te straffen verandert ze hem in een afschuwelijk monster en spreekt ze een vloek uit over het kasteel en al haar bewoners.
De roos die ze hem had gegeven was in werkelijkheid een betoverde roos.
Hij zal iemand moeten vinden van wie hij houdt, die ook van hem houdt, voordat het laatste blaadje van de roos valt op zijn 21ste verjaardag.
Dan pas zou de vloek worden opgeheven.
En dat voelt als nogal een opgave. Want
wie zou er ooit kunnen houden van een beest?
Dit is Oké Wauw, de podcast waarin wat we vroeger keken met de blik van nu bespreken. Elke aflevering verwelkom ik een gast in de studio om het te hebben over een populaire film of serie van vroeger waarvan ze nu denken
Oké Wauw.
Mijn naam is Lise Korbezoek, Vinnie Taylor zit achter de knoppen en in de studio vandaag de gast Mandy Walkens. En we gaan het hebben over Beauty and the Beast, oftewel Belle and the Beast. Wat vond jij vroeger zo leuk aan Belle and the Beast?
Het was Disney en ik vond bijna alles van Disney eigenlijk wel leuk. Een prinses, ze las veel, vond ik heel leuk. En ik vond alle betoverde, het servies, zeg maar het personeel, vond ik fantastisch. Want ik dacht, stel je voor dat je een theepot hebt waar je dan mee kan kletsen en een kopje waar je ook mee kan kletsen. Dus dat was voor mij nog eigenlijk het leukste, als ik naar het hele verhaal kijk, vond ik dat een van de leukste elementen erin.
Het is tijd voor, het is tijd voor, het is tijd voor, waar is het tijd voor? Het is tijd voor, het is tijd voor, het is tijd voor de
recap! Belle and the Beast is een traditioneel volksverhaal. De eerste gepubliceerde versie van een vertolking was een vertolking door Madame Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve uit 1740. En in 1991 kwam Disney met hun eigen vertolking en over deze versie gaan we het dus hebben vandaag. Zoals we in de opening hoorden, het beest was ooit een jonge prins en de enige manier om hem weer te veranderen in een kwieke vent was door iemand te vinden die van hem hield. Belle is de dochter van een uitvinder en alle dorpsbewoners die vinden haar maar een rare, want ze leest.
Wat is raar.
Dat is letterlijk een liedje.
Wat is raar.
Alle mensen, wat een rare meid die Belle.
En ook is ze niet geïnteresseerd in Gaston, de knapste vent uit het dorp.
Zij is net zo knap als ik, zag ik met een eerste blik.
Op een dag wordt de vader van Belle gevangen genomen door het beest en Belle biedt aan zijn plek in te nemen en zo geschiet.
Jij wil in zijn plaats?
Wel niet doen!
Nadat het beest Belle in gevangenschap neemt en haar als een stuk stront behandelt.
Verhonger jij dan maar!
En wordt ze alsnog verliefd op hem nadat hij haar redt van een stel wolven.
Dank je dat je me hebt gered.
Omdat de vader van Belle het in het dorp maar blijft hebben over een beest dat zijn dochter heeft ontvoerd, besluit Gaston, Belle's vader, naar een inrichting te sturen.
Papa, oh nee!
Als het beest Belle laat gaan om haar vader te redden, keert ze uiteindelijk toch terug en weet ze nog net voordat hij 21 wordt hem te vertellen dat ze van hem houdt.
Ik hou van je.
Hij verandert weer in die knappe, kwieke jongen en ze leven nog lang en gelukkig. In de studio dus vandaag Mandy Walkens en haar kun je kennen van
Couple Goals, de podcast.
Presentatrice en reporter en ze interviewde ooit Lizzo.
What?
Oh my god. Het is Mandy Walkens.
That's me.
Hallo.
En Mandy is ook hoofdredactrice van de Linda Meijden. Op dit moment kan ik wel zeggen het meest oprecht inclusieve blad wat er is.
Als namelijk het team al achter de schermen iets diverser is, of de mensen die het schrijven, dan gaat dat heel automatisch ook doorvloeien naar voren.
Dus eigenlijk gewoon een perfecte gast voor deze show. Nou, ik heb aan mijn volgers op Instagram gevraagd wat zij leuk vonden aan Belle and the Beast. En daar werd volop op gereageerd. Heel veel inderdaad over de bewegende, levende servies en kasten en zo. Maar Roversdochter die zei dat Belle zo lekker autonoom was. Beetje lezen, pa helpen, niks van die lul Gaston hoeven. Coco Padding zei eindelijk een niet-blonde prinses. En Jolize Volp die zei, als meisje vond ik het geweldig dat Belle Hunk Gaston afwees omdat hij zo onaardig en egoïstisch was. Herken jij dit enthousiasme ook terug van de jonge Mandy?
Ja, ergens ook wel. Want zij deed natuurlijk wel echt haar eigen ding. En was wel de outcast.
Nou, dat was ik toen ik in Nederland woonde ook. Toen ik tot de basisschool zat. Maar zo identificeerde ik me niet eens per se met haar. Want ik lijk verder niet op haar. Ze heeft dan geen blond haar. Maar ze is nog steeds een witte prinses of een wit mooi meisje. Dus daar zat voor mij de identificatie niet in. Maar op zich wel dat ze haar eigen ding deed. En het belangrijker vond om aardig te zijn dan dat het om looks ging. Dus dat daar kan ik, ja, dat snap ik wel.
Je hebt het nu teruggekeken. Ja, waarom denk je nu, oké, wauw.
Ja, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Want ik had me nu... Ja, het begint eigenlijk al in het begin dat een jongetje van 11, kunnen we dus rekenen, ja, wordt betoverd.
Omdat
hij een vreemde de deur wijst. Good for you. Ik zou mijn kind ook leren dat als een vreemd iemand zegt, mag ik hier komen slapen, dat je nee zegt. Oké,
hij mag... voor een roos, hallo. Ja,
wie ben jij? Ik bedoel, je hoeft diegene niet uit te lachen, maar... Ik bedoel, iedereen uit dat kasteel betoveren. Wat heeft dat personeel daarmee te maken? Die zijn ook gewoon betoverd en hebben pech.
Ik vind ook sowieso van dat hij daar zo weinig rekening mee houdt. In dat hele verhaal, ook als het niet lukt met Bel. Dat hij dan zegt van, nou laat dat maar. En dat ik denk, gast, je zegt nu tegen mensen van jullie blijven voor altijd een kandelaar.
Ja, er zit ook een kind bij, want dat kopje is gewoon een kind. Pech voor jou, jammer. Je blijft voor altijd een kopje met een barsje erin. Dus... Eigenlijk begon het nu al vanaf het begin dat ik dacht... vind ik een drastische maatregel om een kind van 1 om te toveren... maar of van 11 om te toveren naar een soort beestachtig iets. Gaston is natuurlijk... Ja. Goh, waar kunnen we beginnen over Gaston?
Een echte vrouw leest toch niet? Voor je het weet gaat ze nog denken.
Gaston, je bent werkelijk niet te geloven.
Dank je wel.
Gaston is gewoon... niet echt een aardig persoon.
Nee, en dat is natuurlijk wel in de film al het geval. Dit is geen aardige man. Maar Bella gaat er natuurlijk wel weer op een hele typische manier mee om. Daarover later meer.
Ja.
Want we gaan eerst even naar de... Ja, hallo. Voor iedereen die de memo gemist heeft... ga nu naar cinetree.nl/okwow... om een potje goede films en documentaires te kijken... En niet zomaar films, oh nee, nee. Het zijn de mooiste films met belangrijke thema's en maatschappelijke relevantie. Kortom, verhalen die je raken. Stuk voor stuk parels die wekelijks worden gecureerd door filmmakers, acteurs en filmfijnproevers. Dus zeg, oké, wauw, in a good way. En verwen je ogen en hoofd door een maand lang gratis te kijken naar alle films uit het Cinetree maandabonnement. Surf naar cinetree.nl/okwow voor meer informatie. Wij zitten nu al een tijdje te beppen over Belle en het Beest. Maar ik ben het online internet opgedoken. Ja.
Het wereldwijde web.
Het wereldwijde web. Op zoek naar wat er allemaal geschreven is over Belle en het Beest in de media. En andere media zeiden ook absoluut oké, wauw. Ik heb hier een artikel uit 2016 waarin een onderzoek wordt uitgelicht naar de rol van vrouwen in Disneyfilms. Maar laten we even in de juiste 1997 vibe komen. Het jaar namelijk dat Belle en het Beest uitkwam. Het is 1997 en je wilt voor je verjaardag dolgraag een lavalamp. Je bent skater of gabber en je zingt Alanee van Wes uit volle borst mee als deze voorbij komt op Radio 538. Het is wel waar. Ik deed een balletdansje op dat nummer. Ja. Het is het Disney VHS tijdperk en elk jaar komt er een nieuwe klassieker uit in de bios en waar jij enorm naar uitkijkt. En met een beetje geluk heb je een Disney videobandenverzameling en draai je deze helemaal grijs. Wat je niet van je ouders of van school leert over het leven, dat leer je van wat je kijkt. En wat jij waarschijnlijk aan het kijken bent in 1997 zijn heel veel Disneyfilms. Washington Post, 25 januari 2016. Researchers have found a major problem with the Little Mermaid and other Disney movies. Nou, dat gaan we weer lekker in Nederlands oppakken. Alle prinsessenfilms uit 1989-1999, het Disney's Renaissance tijdperk, worden door mannen gedomineerd. Mannen spreken 68% van de tijd in De Kleine Zeemeermin, 71% van de tijd in Belle en het Beest en 90% van de tijd in Aladdin, dus dat ze aan het woord zijn. Onderzoeker Fat die zegt, er is een geïsoleerde prinses die probeert iemand met haar te laten trouwen. Maar er zijn geen vrouwen die bijvoorbeeld andere dingen doen. Zoals die stedelingen opjutten om met hooivorken naar een kasteel te gaan. Of geen vrouwen die samen in de herberg drinkliederen zingen. Geen vrouwen die elkaar aanwijzingen geven. En geen vrouwen die dingen uitvinden. Iedereen die iets anders doet, behalve het vinden van een echtgenoot in de film, is een man. De Kleine Zeemeermin en Belle and the Beast werden in de jaren 90 geprezen omdat zij geen doorsnee prinsessenfilms waren. Ze hebben actieve vrouwen die dingen voor elkaar krijgen. Dus, ja.
Oké.
Lekker bezig. Maar goed, het is natuurlijk wel zo. Hè, die vrouwen die hebben iets voor ogen en daar gaan ze dan achteraan in plaats van andersom. Maar het onderzoek herinnert ons eraan dat het niet alleen maar gaat om hoe de prinsessen worden afgebeeld, maar dat het ook belangrijk is om na te denken over het soort werelden waarin deze prinsessen leven. Wie deze werelden regeert, wie de macht heeft en wie het meeste mag praten. Want in al deze films worden de prinsessen alsnog de mond gesnoerd door mannen. En is dat wat je wil meegeven aan jonge meiden? Dus mijn vraag is aan jou, wat denk jij wat dit gedaan heeft met mensen zoals jij en ik en dit zeg maar gevoerd krijgen in je jeugd?
Nee, dat doet wel iets, want het is iets wat je veel kijkt. Wat je al zei eerder, ja, wat had je anders? Dus je Disney-films, dat was iets wat je heel veel ging kijken. En in allemaal, je noemt deze twee nu, maar in andere ook, hebben vrouwen wel een soort ondergeschikte rol. Dus ja, ik kan niet meteen aanhalen wat dat direct in mijn leven heeft gedaan. Maar dat is wel het beeld. Je moet later in ieder geval met een knap iemand. En je moet zelf ook knap zijn. En dan ben je soort van geslaagd. Dus het is al een man en een vrouw die heel mooi zijn. Die moeten samenkomen. En dan leef je heel lang en gelukkig. En dan zitten er ook echt nog wel andere lagen in. Maar al met al is dat wel een soort van de hoofdboodschap heel vaak.
Ja, en dat is natuurlijk ook weer een beetje het schuine aan Beauty of aan Belle and the Beast. Is dat het idee is van, je kan ook niet knap zijn of zo. Of
ja.
De schoonheid zit van binnen, maar Belle is super knap.
Ja.
En het beest aan het einde wordt hij gewoon weer een hele knappe jongen.
Ja, het is niet dat ze dan net te laat was en dat hij een beest blijft en dat het is. Dat maakt niet uit, want...
Zoals Shrek bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja. Dus dat... Ja, het wordt wel een soort langharige, blonde, ja, blijkbaar hotboy of zo. Ik weet het niet. Maar zij is helemaal, op dat moment dat hij ook weer terugtransformeert, zie je haar ook echt zo van, helemaal,
oh.
Ja. Zo van,
yes.
Oh, okay, yes. Goed gescoord voor mij. En iedereen helemaal blij en alle ellende is vergeten. Einde.
Ja, sowieso is dat een beetje schuin aan de film. Maar wat me in deze film dus ook heel erg opviel, en dat gaat dat stukje ook een beetje over wat ik net voorlas, is dat alle vrouwen zijn heel erg eenzijdig. Je hebt zeg maar de soort van moederachtige rollen. En dan heb je drie meiden zonder persoonlijkheid, allemaal dezelfde persoonlijkheid, die de hele tijd moeten slijmen, kwijlen bij Gaston.
Ja.
Met grote borsten. En het enige wat
heel wulps.
Heel wulps,
ze,
ja, heel wulps. En het enige wat ze anders maakt, is dat ze alle drie een ander kleur jurkje aan hebben. En ook zij zijn bezig met, ik wil dat Gaston met mij trouwt.
Ja, hij moet mij zien. En waarom ziet hij haar wel, terwijl zij is heel weird en kijk hier...
Kijk hier naar wat ik heb.
Ja.
Ik tik aan hoe het moet zijn.
Ja.
En weet je nog wat haar favoriete boek was? Had je dat ook meegekregen in het begin? Belle zit met een paar schapen bij de fontein. En vertelt hen waarom dit specifieke boek haar lievelingsboek is.
Het is mijn lievelingsboek omdat... Kijk hier. Zij hem ooit niet zal krijgen.
Dus het is haar lievelingsboek omdat zij hem ooit zal krijgen. Oké.
Maar ze weet nog niet dat het gebeurt in hoofdstuk 4.
Dus dan heeft ze lezen als haar hobby, maar haar favoriete boek...
Zet.
Ja, gaat over liefde krijgen. Ja. Nou, weet je wat ik gewoon heel erg heb? Ik heb altijd een hele hoge verwachting gehad van liefde.
Ja.
En ik denk echt dat Disney me dat geleerd heeft.
Dat denk ik ook. Maar ik denk dat bijna iedereen dat... In ieder geval van onze leeftijd, onze generatie, zeg maar millennials even om te chargeren. Ik denk dat die dat allemaal wel een beetje hebben, want... Als het niet Disney was, dan was het misschien een reality serie. Of dan was het een soap. En daar ging het ook dan alleen maar om gewild worden. Ik bedoel, de programma's die ik keek als tiener. Dus dan toen ik uit Disney gegroeid was. Dat was of een soort van fake reality, de Hills-achtige programma's. En daar zat ook iedereen achter dezelfde jongen op een motor aan die echt de bad boy was. En in andere series, of het nou soap was of niet, was het ook de bad boy die de aandacht kreeg, maar ging het ook om liefde en een soort gezinnetje creëren, want dat is de Holy Grail. Dus dat heeft zeker ons beeld wel beïnvloed van hoe het moet zijn.
Ja, en daar tik je al gelijk aan waar we nu naartoe gaan. Dat is, wat is de prijs die je wil betalen voor, zeg maar, het hoogst haalbare, namelijk liefde. Dus laten we even doorgaan naar de scènes.
Specifieke scènes. Specifieke scènes.
Jij hebt een scène meegenomen.
Ja.
Ja, kun je daarover vertellen?
Ja, zeker kan ik daarover vertellen.
Wat gebeurt daar?
Nou, jij vertelde al, Belle heeft zichzelf eigenlijk opgeofferd zodat haar vader vrijgelaten kon worden door het beest. Dus zij zit gevangen. En hij zegt tegen haar, nou oké, dit is dan waar je voor altijd woont. Hij heeft dan ook nog een vrij problematische quote. Je moet beloven dat je voor altijd hier blijft. En dan zegt zij, oké. Dacht ik al, meid, doe rustig als je kan vluchten, ga. Maar oké, dat belooft ze dan. En dan zegt hij, maar je mag niet in de West Wing komen.
Hopelijk bevalt het hier.
Belle krijgt van het beest een rondleiding door het kasteel.
Nu je hier woont, kun je gaan en staan waar je wilt. Maar niet de zijvleugel.
Wat is er in de zijvleugel?
Dat is verboden.
Zij is daar dan 1 of 2 dagen en gaat toch een keer een beetje dat kasteel bekijken. En dan komt ze toch wel aan dat stuk. En dat is dan waar zijn kamer is.
Belle kan het niet laten en glipt naar binnen. Tussen gebroken meubelstukken en troep staat een magische roos onder een stop. Ze haalt de stop eraf, want hallo, een zwevende roos, bijzonder. Nou, natuurlijk beseft Belle helemaal niet wat ze doet, want ze weet niet wat die roos is. Ze denkt gewoon leuk glitterroosje. Even kijken dat glitterroosje.
Ik zou ook gaan kijken. Ja.
Hey. Wat leuk, het zweeft.
Ja. Nou. En er komt een soort lichtje vanaf onder een stop. Wat is dit? Ja. Ja. Kan ik die meid kwalijk nemen? Nee.
Het beest denkt hier helaas heel anders over. Hij komt tevoorschijn en zegt...
Wat doe je hier?
Het spijt me.
Ik heb je gewaarschuwd hier nooit te komen.
Ik keek alleen maar rond.
Besef je wat je had kunnen doen?
Nee, hou op!
Eruit!
Nee!
Eruit!
Belle vlucht per paard, maar komt buiten in de problemen. Ze wordt aangevallen.
Door wolven.
Door wolven en ja. Dan komt het beest tevoorschijn en redt haar.
Ja.
En dan?
Nou, dan gaat ze weer mee. Ja, ze kan dan weggaan, want hij valt soort van flauw, want die beesten hebben hem gebeten of zo. Dan gaat ze dus ook nog met haar lief gezicht hem verzorgen. Wordt hij weer vet agressief, want het brandt een beetje. Ja. Ja, schat, dat doet pijn. Een beetje betadine of alcohol. Geen idee wat ze erop smeert, maar kan een beetje prikken. Doe niet zo klein.
Disney betadine.
Iets wordt erop gesmeerd. Hij flipt hem weer. En dan durft zij voor het eerst soort van een beetje gas te geven. Zo van, ja, maar ik moet je toch helpen? En dan is het personeel ook zo van, oh, ze is misschien toch wel opgewassen tegen hem.
Niet bewegen.
Dat doet pijn!
Hang dan stil, dan doet het geen pijn.
Als jij niet was weggerend, dan was dit niet gebeurd.
Als jij hem niet bang had gemaakt, was ik niet weggerend.
En dan vanaf daar ziet ze opeens hem veranderen en zijn mooie kanten. Nou, dat ging mij echt iets te snel.
Het duurt denk ik, zeg maar, vanaf het moment dat hij tegen haar schreeuwt, totdat ze in de tuin staan met vogeltjes, duurt volgens mij even 7 minuten of zo.
Nou, dat is toch bizar. En hij heeft daarvoor ook veel problematische dingen gezegd. Als in, hij wil dan eerst met haar eten en dan wil ze toch niet. Want ja, je hebt me gevangen genomen en ik ga niet diezelfde avond romantisch met jou dineren. En dan zegt hij ook zoiets als... Ja, ik heb me dan in het Engels weer teruggekeken, maar... If you won't eat with me, you will never eat again.
Ja.
Een soort van, als je niet van mij houdt, dan zal je van niemand anders houden. Een soort van dat soort toxische dingen die binnen relaties helaas in real life ook gebeuren. Zegt hij gewoon echt pittige dingen wel. Dat ik echt dacht, yep. Oké.
Ja. En nou, er gebeuren nog meer pittige dingen. Ik heb ook een scène uitgekozen. En die gaat als volgt. Gaston staat voor de deur bij Belle. Belle zucht geïrriteerd. maar doet vriendelijk open.
Gaston, wat een leuke verrassing.
Ja, vind je niet?
Hij vertelt dat het haar geluksdag is. Want vandaag gaat hij trouwen met een leuk vrouwtje.
En wie zou dat vrouwtje wel zijn?
Geen idee.
Jij, Bel.
Gaston, ik ben sprakeloos.
In plaats van te zeggen, sodemiet erop, biedt ze haar excuses aan.
Het spijt me heel erg, Gaston, maar ik ben je gewoon niet waard.
Wow.
Bel weet een aanranding te voorkomen en werkt hem het huis uit. Gaston is woedend.
Ik zal Bel toch krijgen.
Ja, nou, Gaston heeft de bruiloft al georganiseerd. Bel weet hier niks vanaf. Hij gaat haar verrassen met het feit dat het hele dorp al klaar staat voor de bruiloft. Nou, op zich, hè, net zoals we net al lezen, is natuurlijk ook wel gewoon een lijn in het verhaal dat hij een te grote lul is waar zij niet mee wil zijn. In deze scène zien we heel veel grensoverschrijdend gedrag van Gaston, die absoluut niet de signalen van Bel oppikt. Hij probeert haar te zoenen en dan valt hij uit de deur, omdat zij de deur open maakt. Maar wat ik weer zo opvallend vind, en daar hebben we het ook al eerder over gehad in Oké, Wauw, is dat zij heel vriendelijk blijft de hele tijd, giechelt. Oh, wat bijzonder. Oh, wat een eer dat je aan mij denkt. En hihihihi. Ja. En dat zij niet gewoon zeggen, gast, the fuck zeg jij?
Ja. Ja, pleur op. Ga mijn huis uit. Ja. Oké, okay, je bent in mijn huis. Ja. Wat zeg jij?
En ook als hij zeg maar naar de toe loopt, dan smijt hij ook zo heel zogenaamd mannelijk een stoel weg. En dan duwt hij haar soort van in een hoek en dan wil hij haar zoenen. Het is allemaal heel heftig. Maar wat ik misschien nog wel heftiger vind, ook bij terugzien, is dat Bel twee keuzes heeft. Namelijk, zo wordt het echt gepresenteerd. Het is of de man die totaal geen signalen oppikt en gewoon een verschrikkelijke vent is.
Ja.
Gewoon een prototype verschrikkelijke vent. Of het is iemand die haar opsluit als shit behandelt en daarna lief doet.
Ja.
Eén of de ander.
Ja, allebei vrij giftig. Allebei niet de keus. Kan je beter met je boeken blijven?
Ja. Ik heb even aan mijn Instagram-volgers gevraagd wat zij vonden aan Bel en het Beest. Storyteller Terry, die zei, het hele dorp vindt het prima om haar te dwingen te trouwen met Gaston. Dat viel mij ook op, inderdaad. Kim van Sparretak, die zei, we worden gegaslight om te hopen dat Belle verliefd wordt op een man met alle red flags denkbaar. En Marion Kemper, die zegt dat je als kijker medeleven moet voelen voor het beest en dat het Stockholm-syndroom het romantische uitgangspunt is. Nou, en dat Stockholm-syndroom, dat gaan we even duiden. We gaan bellen met cultureel antropoloog Helene en zij gaat ons wat vertellen over het Stockholm-syndroom.
Met Helene, hallo.
Hey Helene, hallo. Wij zijn het hier aan het hebben over Bella en het Beest. En de term is het woord, Stockholm-syndroom viel net. En ik vroeg me af of jij dat even zou kunnen duiden.
Jazeker. Stockholm-syndroom, dat is eigenlijk een overlevingsstrategie. Dat is een manier om jezelf in leven te houden. En dat is eigenlijk wanneer een gijzelaar een positieve band opbouwt met de gijzelnemer. Dus de gegijzelde krijgt als het ware sympathie voor de gijzelnemer. En zo'n syndroom, het Stockholm-syndroom, kan bijvoorbeeld tot ontwikkeling komen wanneer de gijzelnemer absolute controle over een gegijzelde kan uitoefenen. En binnen die omgeving daarin ook nog wel vriendelijk gedrag kan vertonen. Zoals het bieden van onderdak, zorg, voedsel, dat soort dingen.
En waarom is dit schadelijk?
Omdat de gegijzelde het vaak zelf niet doorheeft. Maar eigenlijk ontstaat er als het ware een soort van blinde vlek. Waar de gegijzelde dan zelf eigenlijk niet meer doorheen kan kijken.
Ja, en dat gebeurt dus ook in Bellen en het Beest.
Ja, en dat zie je inderdaad. Dat gebeurt eigenlijk wanneer het beest haar redt dus uit een gevaarlijke situatie. Dus wanneer hij haar redt van die wolven. En zelfs dan ook toont zij dankbaarheid voor het redden van haar leven. Terwijl natuurlijk het feit dat zij vlucht is in eerste instantie al dat komt al voort uit die bedreiging. Dus je ziet daar inderdaad echt die omslag. En ook dat ze dan vanaf dat moment dingen gaat doen die ze eerst absoluut niet wilde. Zoals bijvoorbeeld het samen eten, ze gaan samen dansen. Dus dat soort gevoelens ontwikkelt ze dan allemaal voor het beest. Terwijl ze nog steeds die gevangene is. En zelfs als ze zegt van joh, ik mis mijn vader omdat hij op sterven ligt in het bos. Zelfs dan onderneemt zij geen actie zelf om te ontsnappen. Maar krijgt ze eigenlijk die spiegel, ziet ze dan haar vader. En dat is het punt dat het beest zegt van joh, ik laat je vrij. Je zit niet meer in gevangenschap.
Dus ja, een stuk het gevaarlijke daaraan.
Ja.
Sorry, het gevaarlijke daaraan is dat zij dan zegt... Oh, dankjewel, ik ben je eeuwig dankbaar dat ik nu mag gaan.
Ja, dus het was heel erg die dankbaarheid inderdaad. Ja.
Ja. Ja.
Ja, want zij heeft niks om dankbaar voor te zijn... want zij zit er natuurlijk helemaal niet vrijwillig.
Nee, precies dit. Oké, goed. Nou, wij hebben weer wat stof om verder te praten. Dankjewel, Helene.
Top, geen dank. Succes.
Ja, het Stockholm-syndroom. Ja, wat doet dat met je als je dat meekrijgt?
Ja, niet echt iets heel goeds lijkt me.
Nee, je gaat er dus... Je, blijkbaar kunnen mannen die eikels zijn... die kunnen blijkbaar, als je ze maar lief behandelt...
Kun je ze redden.
Kun je ze redden, kunnen ze goede jongens worden.
Ja.
Oh, zo fucked up.
Ja, het is echt niet oké.
Wil je ook meepraten over Bella en het Beest? Meld je dan vooral aan bij de OK Wow Discord. En denk je, wat is een Discord? Nou, als MSN en Ilse Chat bijvoorbeeld een kind zouden hebben... dan zou Discord hun puberdochter zijn. Elke aflevering heeft zijn eigen chat... waarin je verder kan praten met andere OKWOW'ers en mezelf. En er is nog veel meer te doen. Zoals het lezen van allerlei relevante naslagwerken. Je kan je aanmelden voor watchparties. En je kan meedenken welke gasten en onderwerpen... je graag in de podcast voorbij wil zien komen. Check okwowpodcast.nl of okwowpodcast op Instagram voor meer informatie. Goed. Wat had Belle en het Beest... wat heeft Belle en het Beest jou meegegeven?
Ja. Nou, kijk, ik was totaal die meid, hè. In giftige relaties en ging ook niet weg bij iemand. Waar ik echt wel een red flag had en weg had moeten gaan.
Ja, want het is wel zo. Ze gaat hem dan ook echt... Dat is natuurlijk wel dat omslagmoment. Als zij zeg maar de touwtjes in handen neemt, so to speak.
Ja.
Gaat ze hem verzorgen? Lijkt me gewoon niet zo'n goede representatie.
Nee, lijkt me gewoon niet zo goed. Nee, ik wil niet zeggen dat ik daarin kwam... omdat ik ooit Belle en het Beest heb gezien, hoor, toen ik klein was. Maar... toch wel.
Ja.
Ja, dat is wel problematisch. Het feit dat je dan meekrijgt dat je misschien mensen kan redden. Bij mij was het op een gegeven moment ook dat een vriend tegen me zei... misschien moet jij stoppen met mannen uitzoeken die je denkt dat je kan redden. Want dat hoeft helemaal niet.
Ja.
Je verdient ook een leuk iemand. Ja.
Nou, laten we eventjes naar het allerlaatste item gaan. En dan gaan we dit even aanpakken.
Oké.
Het is tijd voor, het is tijd voor, het is tijd voor, waar is het tijd voor? Het is tijd voor, het is tijd voor, het is tijd voor de...
Rewrite! Ja, hartstikke leuk al dat gepraat. Maar laten we even concreet worden. Wat gaan we doen? Zullen we de scène herschrijven of de hele film? Ik denk dat we misschien Belle's... Nee, wacht. Ik leg hem eerst bij jou neer. Ik heb namelijk wel een idee hierover.
Nou, een groot deel van de film denk ik eigenlijk wel. Als je er op nu zo naar gaat kijken. Ik bedoel, toen ik klein was heb ik dit allemaal echt niet meegekregen. Maar als ik er nu naar kijk, dan denk ik... als je er nog een keer overheen zou gaan... is er best wel veel wat je aan zou moeten passen.
Ja, ik noem even een man die in een kast verdwijnt... en in vrouwenkleren tevoorschijn komt als een soort comic relief moment. Transfobie, hallo.
Ja.
Ik noem een moment waarin de vader zijn dochter gaslight, basically. Want hij zegt van, moet je niet met die Gaston, die knappe vent, trouwen? En hij zit dat paard ook te gaslight als hij de weg kwijt is. Ja. Dan zegt hij, Philippe, wat heb jij nou gedaan? Terwijl Philippe zegt, ik wil helemaal niet naar links toe. Is een paardentaal. Eigenlijk wat een soort van... Ja, wat ik het meeste voel is dat we hoe Belle reageert op dingen moeten veranderen.
Ja, dat zou misschien ook al wel schelen. Als we niet de hele film herschrijven en haar reacties niet zo lief maken en niet zo dienend, dan scheelt het al. Als zij iets meer fuck you en de middelvinger durft op te steken, dan... Nou, dat is een heel kort verhaal. Want dan zegt ze tegen Gaston, ga mijn huis uit. Zegt ze tegen de vader, vind je heel lief, maar tut. En zegt ze tegen het beest, bye. En dan... einde. En weet niet met wie ze trouwt dan.
En dan verhuizen ze lekker naar een andere stad toe.
Ja,
begint ze een carrière zelf als uitvinder.
Zit ze in een dorp waar iedereen haar raar vindt en dat maar met z'n allen gaat zingen. Je moet daar weg. Zij moet daar weg.
Maar Belle heeft ook een attitude hoor.
Ja, is ook
ze begint de film met dit simpele dorp waar ik woon. Waar iedereen super simpel en saai is. Dus dat is
ook waar.
Ja. Maar goed, dat is een prima instelling. Want het is tenminste eerlijk.
Ja.
Dat is wat
ja,
ze echt voelt.
Ja, het is wel eerlijk. Ja, nee, is ook zo. Ja. Haar reactie. We gaan aan haar reactie werken.
Oké, ik doe even Gaston na. Ik zeg, hey Bel, ik heb een bruiloft georganiseerd. En jij bent de gelukkige. Wat zeg jij dan als Bel?
Dan zeg ik... Ik zou niet eens weten wat ik moet stellen dat iemand het tegen je zegt. Ik heb een...
Waarschijnlijk zou jij gaan lachen.
Ik zou oprecht gaan lachen. Ik zou vragen of die geen last heeft van hinder of zo. Wanneer heb je mij gevraagd om met jou te trouwen? Heb je mij ja horen zeggen? Ik denk het niet. Nee, sorry. En dan mijn huis uit. Ja, ik zou waarschijnlijk heel... Ik zou een beetje passief-agressief worden. Maar dat is gewoon wie ik dan zelf ben. Dat raad ik Bel ook niet per se aan. Maar ik zou niet zo lief blijven als zij. Maar wel een soort zeggen, wat? Huh? Het ding van trouwen is toch wel dat iemand het eerst heeft gevraagd... en dat je ja hebt gezegd, dat je toestemming of instemming hebt gegeven.
Ik geloof het wel, ja.
Ja.
Volgens mij gaat dat zo. En dan is er bij het beest, en dan zegt het beest... je mag nooit meer naar buiten. Jij blijft hier voor altijd wonen. En als je niet bij mij wilt eten, dan...
Mag je niks meer eten? Ja. Wat ga je doen? Ik was al lang naar die voorraadkast gerend. En was daar gewoon gaan eten. En was daarna weggegaan. Hij zit in de westvleugel. Hij heeft dat echt niet door.
Nee.
Ga gewoon weg. Wacht je moment. De deur is gewoon open. Hè. Die voordeur was open. Want toen ze eenmaal wel wilde vluchten en de wolven kwamen. Was de voordeur gewoon open. 'S Ochtends vroeg. Hij toont zich toch niet. Neem die kopjes en die... Nee, dat is ook weer, want dan veranderen ze niet. Nou, en neem ze mee. Zij wijzen je de weg, want ze kennen de omgeving nog goed. En je bent weg. Ze mag wat assertiever zijn. En wat meer ruimte innemen voor zichzelf opkomen.
Ja, maar en de wereld waarin ze woont... die mag gewoon wat beter naar haar luisteren.
Ja.
En niet te veel die fucking wens
ja.
van hen opdringen. Want ze moet maar naar de pijpen dansen van de wensen
ja.
van de andere mensen.
Ja, het rijmt.
Dat was expres.
Oké.